en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 87ste psalm het eerste en het tweede vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. 1 en 2 van 87. Wij openen vanavond de schriften en we lezen uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, de verse 1 tot en met 16. Efeze 4, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit gezang 7, dat is de tweede berijming van de 12 artikelen des geloofs. En we zingen daarvan het vierde vers, ik geloof ook in de Heilige Geest, die één met Zoon en Vader is in wezen. Ik geloof één kerk, die algemeen, die christelijk van God uitgelezen en heilig is. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de enigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En deze heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Wij beleiden ons geloof en we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen verder gaan vanavond met onze overdenking van wat wij vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 21. En op grond van het woord van God wordt daar iets beleden omtrent de heilige algemene christelijke kerk. Ik ga u het hele antwoord op vraag 54 nog een keer lezen en ik zal u daarna aankondigen welk gedeelte speciaal onze aandacht krijgt. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van den beginne der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat de zonen Gods zich een gemeente vergadert door zijn geest en woord en dat hij dat doet vanaf het begin van de wereld tot aan het einde en dat hij dat doet uit het ganse menselijke geslacht, dat heeft onze aandacht gehad. Wat onze aandacht nog verdient is dat de Zoon van God zich die gemeente vergadert in enigheid des waren geloofs. En dat gaat terug op het feit dat wij belijden dat de kerk, de heilige algemene christelijke kerk ook één is. De eenheid van de kerk dus. Wij willen samen bidden. Heere, u brengt ons vanavond samen en we danken u ervoor dat de gelegenheid ons weer wordt gegeven om rondom uw woord bijeen te zijn. Niet rondom een mensenwoord, zelfs maar niet rondom een belijdenis van de kerk, al heeft die wel accent en al krijgt die wel aandacht, zeker ook in de leerdiensten. Maar dan nog zijn we samen rondom uw woord. Uw woord dat het eerste en het laatste woord heeft. En eigenlijk het alles beslissende woord. En het is omdat uw woord ons vanavond vertelt dat de kerk die u bezig bent te vergaderen, Heere Jezus Christus, één is. De heilige algemene christelijke kerk wordt ook vergaderd in de eenheid van het ware geloof. Het is dat die uitdrukking onder de inspiratie van de Heilige Geest door de apostel Paulus gebruikt wordt. En we hebben ervan gelezen. Het is op grond daarvan dat onze catechismus het zo ook mag zeggen. En dat we daarom vanavond ook mogen onderwezen worden in dat onderdeel van de geloofsleer. Dat de kerk des Heren één is in het waarachtige geloof. Dat is een grote zegen, heren, want er zijn zoveel dingen die ons verdeeld doen zijn. Er zijn zoveel dingen in deze wereld die scheiding maken, die splitsingen veroorzaken. Er is al de taal die verward werd, waardoor mensen uit elkaar gedreven werden, elkaar niet meer verstonden. En het is op geestelijk gebied ook vaak een verwarring, een spraakverwarring. En dan zijn er nog allerlei andere factoren waardoor de mensheid gefragmentiseerd is, in stukjes uiteengevallen. En waardoor er onrust en erger nog twist en tweedracht ontstaan is. En dat is maar niet aan de kerk voorbij gegaan, dat zien we in de kerk zich ook openbaren. En dan toch te midden van al die dingen die verwarring geven en te midden van al die dingen die scheuringen en scheidingen teweeg brengen. mogen we geloven dat het werk dat u doet uiteindelijk een werk is waarin misschien hier nog maar ten dele, maar straks ten volle zal uitkomen dat het in de eenigheid van het ware geloof geschied is. Heren, en u geeft er soms ook wat van te beleven hier op aarde, in de ontmoeting met elkaar en in het gemeenschappelijke van het hebben van een belijdenis en in het staan op grond van een gemeenschappelijk getuigenis, maar vooral ook als door uw Heilige Geest de harten ineensmelten en we uw werk herkennen, het werk dat u bij anderen deed, herkennen als toch van dezelfde soort te zijn als het werk dat in ons eigen leven gebeurde. Heere, geef ons van die dingen vanavond iets te mogen zien en dat we getroost mogen zijn met de wetenschap dat uw werk goed is, het onze niet. Het onze is zo onvolmaakt, het onze is zo verkeerd in vele opzichten. Een resultaat van, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Het resultaat ook van zondige geaardheid en geneigdheid. Maar uw werk is goed in de diepste grond van de zaak. En uw werk zal ook als goed en schoon en heerlijk openbaar komen. Daar zal niks aan ontbreken, Heere. En geef ons getroost te zijn met die wetenschap. En dat ons inderdaad ook verwachting mag geven. Ook in situaties waarin wij met heel de kerkelijke verwarring soms geen enkele oplossing meer weten. En geen weg meer zien en met de handen in het haar zitten. En de moed misschien wel eens dreigen op te geven. Maar u gaat toch door met uw werk en u zult bewijzen dat dat een goed, een heerlijk en een schoon werk is. Wij vragen van u, Heere, geef ons geloof. Uiteindelijk geloven we een heilige algemene christelijke kerk. Ook al zien we er vaak zo weinig van. Van die heiligheid niet en van die christelijkheid niet. En van die eenheid niet, maar we geloven het wel. En we hebben het vanavond ook weer beleden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Heren, sterk ons in dat geloof en geef dat het geen lippentaal is, geen formule, een kerkelijk geëikte formule. Maar dat dat werkelijk geloofstaal mag zijn waarin ons hart spreekt en waarin we onze verwachting uitspreken en onze getroostheid. Wij bidden van uw zegen zo de verkondiging van uw woord, heilig het aan ons hart, mogen de schriften opengaan, want dat is toch allereerst de opdracht van de prediking, Heren, de schriften openen. Mag dat gebeuren en mogen we vanuit de schriften dan ook onderwezen worden. En maak onze gang en treden dan ook vast in uw woord, opdat wij ons van uw paden niet zullen keren. Heren, zo vragen wij u om uw onmisbare en tegelijk moeten we zeggen onverdiende zegen. Ga ons niet voorbij, blijf niet van ons geweken, houd u niet ver van ons. Maar bezoek ons door in ons midden te komen en door onder ons te werken. Heren, laat uw woord ook gezag hebben waar het ook verkondigd mag worden. En mag het alom en allerwege dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Dienstbaar aan de verheerlijking van uw naam. Dienstbaar aan het toebrengen van zondaren. Dat het een middel mag zijn ook vandaag als het woord gebracht wordt. Een middel in uw hand om dat werk wat we vanavond beleiden met onze catechismus, om dat werk inderdaad ook voortgang te doen vinden. Door woord en geest, door geest en woord, vergadert gij immers uw gemeente. Trek er dan ook vandaag en uit ons midden en overal vandaan, waar het woord ook mag worden verkondigd, wilt het zegenen voor de harten van mensen en geeft dat bekwaamheid en getrouwheid gegeven mogen zijn aan hen die gij roept om dat woord uit te dragen. Geef uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk, Heren, en verheerlijk uw naam in dat alles. Vergeef onze zonden. Laten we er u ook nu weer om mogen bidden, Heere, dat ge weg zou willen nemen alle kwaad en alle ongerechtigheid aan onze kant. En laat het geen scheiding maken tussen u en ons. Maar laat het bloed van de Heere Jezus, het bloed van het Nieuwe Testament erover mogen gaan. Denk gij aan ons alle, Heere, in de situatie waarin wij leven, in de omstandigheden waarin we verkeren, zorgen bij de een, reden tot vreugde bij de ander, moeilijkheden, het zij met de gezondheid, het zij met het werk, het zij in het gezin, zorgen van verschillende aard, of juist reden om uw naam met dankzegging te erkennen en u hartelijk te danken voor onverdiende zegeningen. Maar Heere, wat het ook is, laat ons niet alleen de reis maken. En laat ons in dagen van vreugde dankbaar, oprecht dankbaar zijn. In voorspoed dankbaar, maar ook in tegenspoed geduldig. En met het oog op de toekomst, geef ons een goed vertrouwen op u. Heere, denk aan een ieder van ons in welke omstandigheden welk verkeren, welke fase van het leven we zijn. Denk aan onze jonge mensen. Denk aan onze kinderen. Heere, wilt u onze kinderen leren dat er, als er dan helemaal op aankomt en in het licht van uw woord bezien, ook voor hen maar één ding nodig is. Ze worden verteld dat er zoveel dingen nodig zijn. En ze vinden het zelf ook. En dat blijft de mens vinden, dat er zoveel dingen nodig zijn. En we bekommeren en we ons verontrusten ons met zoveel dingen. We zijn net als die Martha uit het evangelie. Maar de Heere Jezus, u hebt gezegd tegen haar, dat als het er dan echt op aankomt, op reis naar de eeuwigheid, er maar één ding echt van gewicht is. Laten onze kinderen dat ook gaan ontdekken. En dat ene nodige mogen uitkiezen. Zoals Maria dat ook had gedaan. Geef dat ook aan onze jonge mensen. Midden in hun opleiding en midden in hun studie of midden in het zoeken van een werkkring of pas begonnen in een werkkring. Heren, er zijn zoveel dingen die ons in beslag kunnen nemen. Rechtmatige dingen, legitieme dingen en toch dingen die een strik kunnen worden. Heren, geef dat we het ook in onze jonge jaren mogen beoefenen om u als onze schepper te gedenken. En bij u te raden te gaan met alle dingen die op ons pad geplaatst worden. Het zij dat we in onze werkkring met allerlei dingen in aanraking komen. Of in onze opleiding of in onze studie. Dingen die ons ook verzoekingen kunnen zijn. Heren, waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden? U hebt gezegd als zij het houdt naar uw woord. Geef daar dan genade voor. Uit uw genadevolheid. En wil ons zo uw weg leren, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 122ste psalm. Dat is ongetwijfeld een bekendere melodie dan die van wat we zojuist hebben gezongen. 122, het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt en dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Thank you. Gemeente, het gaat vanavond dus om de eenheid van de kerk. Van de kerk zoals we die al tegengekomen zijn in het eerste gedeelte van antwoord 54. En die ons nog duidelijker aangeduid wordt in artikel 27 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Die kerk die de heilige vergadering van ware Christgelovigen is. Die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten. En die gewassen zijn in zijn bloed en geheiligd en gereinigd worden door zijn geest. Ik heb er nog geen aandacht aan geschonken aan de term die in dit antwoord gebruikt wordt. En dat hopen we nog een keer te doen. Dat het de kerk is die bestaat uit degene die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn. En die met het waarachtige geloof begiftigd worden en niet alleen met de gave van het geloof, daar begint het eigenlijk niet eens mee, maar die wedergeboren zijn tot een levende hoop en die van God de genade der bekering en het geloof hebben gekregen en al de weldaden die daaruit voortvloeien, anders gezegd die uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus hun toekomen. En van die kerk belijden we dat die kerk één is. Ik ga het vanavond dus niet hebben over de eenheid van zichtbare kerken hier op aarde. En de verdeeldheid die er is, die geconstateerd moet worden, die er al jaren is en die er ook al jaren gebleven is. En waarvan je eigenlijk wel kunt verwachten dat die er voorlopig ook nog blijven zal, die eerder nog erger gaat worden. Ik ga daar verder uiteraard niet op in, maar denk alleen maar aan wat er in de Nederlandse hervormde kerk gaande is met het SOW gebeuren. En denkt u maar aan de 12e december en dan is het te verwachten dat er nog meer verdeeldheid zal openbaar komen. En afgedacht nog daarvan, op het ogenblik leven we in een situatie, denk ik dat je zeggen moet zonder al te pessimistisch de zaken in te schatten, dat elke kerk, elk kerkverband op het ogenblik genoeg heeft aan zijn eigen problematiek. En dat we allemaal met een hele hoop moeite en zorgen en innerlijke verdeeldheid te kampen hebben en een innerlijke verwarring die bijna grenzeloos is geworden. Nou, in zo'n situatie denken over eenheid van kerken lijkt me een beetje erg irreëel. Ik weet ook niet, ik geloof ook hoe langer hoe minder, dat Johannes 17 daar nou met zoveel mee te maken heeft. U weet wel, die bede van de Heere Jezus in het hoge priesterlijk gebed, dat ze allen één zijn. Dat is een tekst die mijns inziens nogal eens een keer mishandeld wordt. In ieder geval misbruikt wordt. En die zomaar toegepast wordt op de situatie van de kerkelijke verdeeldheid, waar nodig een eind aan moet komen. En dan moet het komen tot een samensmelting, tot een vereniging van alles, laten we maar zeggen, wat dan in ieder geval nog gereformeerd heet. Op grond van die tekst, omdat de Heere Jezus dat heeft gebeden, heeft de Heere Jezus gebeden om de eenheid van de verschillende kerken uit de gereformeerde gezindten. Dan lijkt het dat dat gebed door zijn vader niet verhoord wordt. Dan lijkt het erop alsof de Heere Jezus dat vergeefs gebeden heeft. Zou de Heere Jezus ooit wel eens een keer iets gebeden hebben waar de vader van gezegd heeft, dat gebeurt niet. Wordt niet elk gebed dat Jezus bidt verhoord? Is die eenheid waarom hij gebeden heeft er niet? Ongetwijfeld. Maar het is een eenheid die we geloven, zoals de hele zaak van de kerk een geloofsartikel is. En zo willen we er vanavond ook met elkaar over gaan nadenken. Zo is het ook naar mijn overtuiging bedoeld in onze Heidelbergse catechisme. Zo is het ook bedoeld in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo gaat het ook uiteindelijk de apostel Paulus om die geestelijke eenheid van dat lichaam van Christus. En als het dan om zichtbare eenheid gaat, dan kan dat alleen maar zijn als het net zoals in die geestelijke eenheid gefundeerd is in het geloof. En daarmee bedoel ik het geloof waarin we geloven. Anders gezegd, de geopenbaarde waarheid. Nog weer anders gezegd, en dan gebruik ik een beeld dat de Bijbel ook gebruikt. Alleen maar als je staat op hetzelfde fundament. Als ik het zo zeg, dan heb ik eigenlijk, zonder dat ik ze daarna verwezen heb, heb ik al een paar Bijbelteksten genoemd. Het geloof waarin we geloven, daarvoor moet u zijn in de brief van de apostel Judas. Judas, het derde vers. De apostel, de overigens verder niet zo bekende apostel. Misschien mogen we hem niet eens een apostel noemen. Hij noemt zichzelf ook alleen maar een dienstknecht van Jezus Christus. En een broeder van Jacobus. Maar deze door de Heilige Geest toch gebruikte en ingeschakelde Judas heeft in vers 3 van zijn korte brief geschreven: geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En jij zegt het niet zo dat gestrijd voor het geloof dat eenmaal door de heiligen beoefend is, dan zou het hun geloofsactiviteit zijn. Maar hij heeft het over het geloof dat aan de heiligen overgeleverd is. En dat wij ook weer van hen overgeleverd gekregen hebben. De geloofsinhoud. Het geloofsgeheel. En als ik het over het fundament heb, dan zou ik diverse teksten kunnen noemen die ons in het woord van God worden aangereikt. Ik denk bijvoorbeeld alleen al aan het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft tot Petrus, toen Petrus zijn geloofsbelijdenis heeft afgelegd, als antwoord op de vraag van Jezus aan zijn discipelen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En u weet, toen heeft Petrus geantwoord: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hoe wist Petrus dat? Hoe was hij tot dat inzicht gekomen? De Heer Jezus verklaart dat in zijn antwoord: vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan is de Heer Jezus blij, mag ik het zo zeggen, met deze belijdenis. Dan ziet hij dat het onderwijs dat hij gegeven heeft, door het werk van de Heilige Geest, vanuit de hemel, door zijn Vader, in het leven van deze apostel vrucht gedragen heeft. Hij heeft het gezien en in het geloof beleden. Jezus is de Christus. Jezus, de Zoon van de levende God. En wat een fundamentele waarheden heeft hij daarmee uitgesproken. En wat is hij daar veel van zijn tijdgenoten ver mee vooruit geweest. En dan zegt Jezus, en op deze Petra, op deze belijdenis, op deze onwankelbare waarheid, dat ik de Christus ben, dat ik de Zoon van de levende God ben, op dat fundament ga ik mijn gemeente bouwen. Dat is wat we dan inderdaad fundamenteel kunnen noemen. En het is vanuit deze gedachte dat de apostel Paulus, en hij heeft aan het fundament van de kerk nogal wat aandacht gegeven. En het heeft hem altijd helder voor ogen gestaan bij al zijn werk, bij al zijn prediking, bij al het onderwijs dat hij gaf, bij al de geestelijke leiding die hij moest geven, bij het schrijven van al zijn brieven, heeft het hem voor de aandacht gestaan dat hij de mensen moest vertellen wat de waarheid is. Hij mocht niet bouwen op valse gronden. Hij mocht geen ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En daar geeft hij ook getuigenis van in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Hetwelk is Jezus Christus. En op dat fundament moet hij en moet elke dienaar van het evangelie en iedereen die door de Heer in dienst genomen is, bouwen op dat fundament alleen. Op Christus, de Christus der Schriften. En om dan niet meer te noemen, en dan kom ik tenslotte ook nog een keer straks bij Efeze 4 terecht, bij het gedeelte wat we gelezen hebben, maar ik denk nu eerst even, en dat is al in de buurt van Efeze 4, aan Efeze 2, waar de apostel in het tweede deel van dat hoofdstuk schrijft over de eenheid die er nu aan het groeien is door het genadewerk van de Heere, doordat de Heere bezig is zijn gemeente te vergaderen uit alle geslachten van het aardrijk. Hij was bezig zich een gemeente te vergaderen uit de Joden, maar het is Pinksteren geweest en nu komen ze uit de heidenen er ook bij. Degenen die verre zijn worden ook nabij gebracht. En dan ziet Paulus het gebeuren, en dat is niet zonder problemen gegaan in die eerste tijd van de jonge kerk, maar dan ziet Paulus het gebeuren dat en degene die uit het Jodendom tot het geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, en degene die uit het Heidendom tot datzelfde geloof gekomen zijn, bij elkaar gebracht worden. En dat de muur die ertussenin stond, die middelmuur des afscheidsels, gebroken is. Dat al die bepalingen die de Joden bij de heidenen vandaan moesten houden onder de oude bedeling, dat al die bepalingen verdwenen zijn. Want Christus heeft vrede gemaakt. En nu komen ze allemaal, als ze vergaderd worden, op datzelfde fundament te staan. Zij die heidenen waren vroeger net zo goed als degene die als Joden op de wereld gekomen zijn. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God. En dan komt het gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Fundament van apostelen en profeten. Daar heb je ze nu vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament bij elkaar. Daar heb je de ganse kerk des Heren in haar vertegenwoordigers die de boodschap hebben mogen doorgeven, of het nou apostelen of profeten waren, die bezig mochten zijn in het leggen van dat fundament. En Paulus is dan ook maar weer een nieuw instrument in de Heren om op dat fundament te bouwen. En intussen is de apostel Paulus, en hij is niet de enige, je vindt dat bij hem heel duidelijk in zijn brieven tot uitdrukking gebracht, intussen is de apostel Paulus er tot in het allerdiepste van zijn ziel van overtuigd, dat dat het enige fundament is. En dat er geen andere waarheden zijn. En dat wat God geopenbaard heeft aan apostelen en profeten, wat zij hebben mogen doorgeven als de boodschap die God in hun mond gelegd heeft, dat dat de waarheid is. Daar is de apostel zo van overtuigd, zo tot in het allerdiepste van zijn ziel van overtuigd, dat hij aan de Galaten durft schrijven. En dat is nogal wat. Al komt er nou straks een ander en die gaat jullie wat anders vertellen. Al zou het een engel uit de hemel zijn, dan is die vervloekt. Want er is geen andere evangelie. Dit is het evangelie. En in dat evangelie, in dat geloof, in die geloofsinhoud, in die geloofs waarheid ligt nu de eenheid van de kerk gefundeerd. Dus eerst in het objectieve. Niet in wat ze er zelf nou van vinden en hoe ze het nou beleven en hoe ze er nou zicht op hebben. Dan komen de problemen wel. Maar eerst in het objectieve. In wat God heeft geopenbaard. En al die stenen, dat beeld gebruikt de schrift hier. En Petrus heeft het ook over dat beeld van levende stenen, dat gebouw, die tempel. Al die levende stenen worden op dit fundament gebouwd. Wat is dan dat fundament van apostelen en profeten? Dat is het geheel van de waarheid, God, zoals God die in zijn woord heeft geopenbaard. Daar kun je natuurlijk veel over zeggen, daar kun je uitgebreid over spreken, dat omvat nogal wat. Je kan ook proberen dat samen te vatten tot een aantal hele essentiële aspecten. Je kunt zeggen dat is de boodschap van zonde en genade. Dat is de boodschap van ellende, verlossing, dankbaarheid. Je kunt op andere manieren proberen een samenvatting te geven. Maar er zijn van die onopgeefbare en essentiële elementen in de gehele Godsopenbaring die van doorslaggevende betekenis zijn. Ik noem u één voorbeeld uit onze eigen belijdenis. Zo wie wil zalig worden, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houden. En het algemeen geloof is dit, dat we de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid eren. Misschien hebt u er nooit zoveel aandacht aan gegeven, maar dat staat in één van de belijdenisgeschriften van de heilige algemene christelijke kerk. De geloofsvorm van Athanasius begint zo. Nog een keer. Als we zalig willen worden, dan is ons voor alle dingen nodig dat we het algemeen geloof houden. En iemand die dat algemeen geloof niet onverkort handhaaft, die zal ongetwijfeld verloren gaan, zegt Athanasius. Zegt de kerk hem na. En dat algemeen geloof is dat je gelooft in de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, en dat we de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid eren. Onopgeefbaar. Maar wie van dat fundament afwijkt, staat ernaast. Echt ernaast. Je kan andere dingen noemen. Je kan spreken over de verdorvenheid van de mens. Zoals we dat dan wel omschrijven, de doodstaat van de mens. Gemeente, het zal altijd zeer wezenlijk blijven om ervan uit te gaan dat de mens door zijn zonde, door zijn val en door zijn dadelijke zonde onbekwaam is tot enig goed en geneigd is tot alle kwaad. En niet in staat is iets tot zijn zaligheid toe te brengen. Het is essentieel om dat te geloven. Want dat heeft de Heere zonder enige twijfel duidelijk geopenbaard. En net zo essentieel is dat er maar één zaligmaker, één middelaar Gods en der mensen is. De mens Jezus Christus. En dat die de Zoon heeft, het leven heeft. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Er is maar één weg tot God. Er is maar één offer dat verlost. Eén bloed dat reinigt. Eén geest die vernieuwt. En u merkt het wel, ik gebruik datzelfde telwoord als wat de apostel gebruikt in de schriftlezing in Efeze 1. Eén God, één Christus, één geloof, één hoop, één doop, één roeping. En om dat over Christus nog wat verder te accentueren, want dan zijn we bij het hart van de zaak uiteraard. Dat fundament van apostelen en profeten, Paulus schrijft ervan, daarvan is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. En dan moet u begrijpen wat hij bedoelt. Wat is die hoeksteen? Nou, die hoeksteen, dat is de belangrijkste steen in het fundament. Dat is die steen die op de hoeken, de twee meest belangrijke, waar de twee meest belangrijke punten van het gebouw bij elkaar kwamen, die steen die daar gelegd is en die eigenlijk het hele gebouw bindt. Die het hele gebouw beheerst. En zo ontvangt alles wat er op dat fundament gebouwd wordt in hem, in die hoeksteen, door hem zijn wezenlijke bestand. En als dat gebouw waar de Bijbel dan van spreekt, dan inderdaad het beeld van de kerk is, dan kun je de conclusie trekken, maar dan is er zonder Christus geen kerk. Dan kun je misschien wel godsdienstig zijn en dan kun je in je godsdienst nog wat een en ander bereiken ook. Maar er is geen christelijke kerk buiten Christus. En dan moet u ook niet vergeten dat dat fundament niet alleen maar uitermate belangrijk is, maar vraagt u zich eens af, hoe kwam dat fundament er nou eigenlijk? Hoe is Jezus de uiterste hoeksteen geworden? Wat heeft hem dat gekost? Je kunt het ook zeggen, en dat is de achtergrond van de gedachte die de apostel Paulus hier lanceert in Efeze 2 en Efeze 4. Christus is de architect van dat gebouw. Hij is de bouwmeester en de kunstenaar. Dat is die ook. Hij heeft dat hele bouw, dat hele plan uitgedacht. Het bestek heeft hij gemaakt en zo en die en dat en zo en zal het er allemaal uitzien. Maar hij is niet alleen de architect. Hij is ook de uitvoerder. Hij is ook degene die het werk doet. En nog meer dan dat. Hij is ook degene die die hoeksteen is. En dat brengt ons niet alleen maar bij zijn plan. En niet alleen maar bij zijn bouwen. En niet alleen maar bij zijn vergaderend werk. Maar dat brengt ons ook bij de prijs die hij ervoor betaald heeft. Hij heeft zichzelf ervoor moeten geven. Wilde hij ooit de hoeksteen van zijn kerk zijn, het fundament van zijn kerk? Wilde hij werkelijk leven geven aan arme zondaren en behoud en verlossing betekenen voor verloren Adamskinderen, dan moest hij er eerst zelf voor naar de buitenste duisternis. Verlaten van God zijn vader. De prijs die hij betaald heeft was de prijs van bloed en zweet en angst. Mijn ziel is gans bedroefd tot de dood toe. En ik zei het al, ik zeg het maar weer. Buiten deze zaligmaker is er geen leven. En als het om de eenheid van de kerk gaat, dan gaat het om de eenheid in dat fundament. Daar kun je niet van afwijken. Ik weet dat er natuurlijk in het geheel van de godsopenbaring ook elementen zijn die niet van datzelfde gewicht zijn als de dood van Christus bijvoorbeeld. Of de doodstaat van de mens, of de leer van de drie-eenheid, of andere aspecten die tot de kern van de zaak behoren. Ik weet dat er ook dingen zijn die wat toch wat van minder gewicht zijn. Niet dat we dat nou moeten gaan relativeren. Ik ga de dingen ook niet zeggen om u te leren heel relativerend te denken. Maar u weet net zo goed als ik dat niet iedereen van de ware christenen over de heilige doop precies eender denkt. En dat er altijd door ook mensen geweest zijn waarvan we vast en zeker mogen geloven en waarvan hun leven en hun arbeid ook getuigenis afgelegd heeft, dat zij ook door de Heere gebouwd zijn op datzelfde fundament van apostelen en profeten, maar die in de schrift nooit met een eerlijk geweten hebben kunnen ontdekken dat ze kinderen moesten dopen. En zulke hebben we ook in onze oudvaders, zeker als het gaat over de Engelsen en Amerikaanse, die op dat punt een andere visie hadden dan wij. Maar van wie we toch niet zeggen, zoals we dat moeten zeggen van mensen die de leer van de drie-eenheid verwerpen, dat ze ongetwijfeld eeuwig verloren zullen gaan. Absoluut niet. Ik bedoel maar even aan te geven dat er onderscheid is tussen het ene leerstuk en het andere. En je kunt staande op dat vaste fundament ook best nog hier en daar wel wat van mening verschillen, omdat, laten we eerlijk zijn, niet altijd de Heere de dingen in zijn woord zo duidelijk heeft geopenbaard, zoals dat gaat bijvoorbeeld over de uniciteit van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Dat Hij de enige zaligmaker is. Daar is geen twijfel aan mogelijk. En bovendien, laten we dat dan ook niet vergeten, en dat speelt natuurlijk altijd een rol als het gaat over gesprekken over kerkelijke eenheid enzovoort. Heel bescheiden hebben wij de apostel Paulus na te spreken en te zeggen, maar wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Wij hebben de absolute waarheid niet in onze begrippen. En wij zien het misschien soms ook niet helemaal helder. En laten we eerlijk wezen, met de loop van de jaren, hoe vaak is het niet gebeurd dat mensen sommige dingen heel stellig beweerd hebben en dat ze later gingen denken, was het echt wel zo? Niet omdat ze nu overal aan zijn gaan twijfelen, maar omdat ze aan hun eigen absolute inzichten een beetje zijn gaan twijfelen. Want wij kunnen wel eens wat zeggen, maar waarom heeft een ander misschien ook niet een beetje gelijk? Niet als het gaat over, zoals ik zo pas al zei, die fundamentele dingen. Maar daarom moeten we elkaar wel eens een keer kunnen verdragen, ook als onze visie hier en daar een beetje anders is. En daarom moeten we niet gelijk, onmiddellijk, zoals helaas ook gebeurt, bij mensen die de dingen toch net een beetje anders zeggen en anders formuleren, gelijk klaarstaan met een veroordeling en dan nog niet alleen maar een veroordeling van hun opvattingen, maar gelijk een veroordeling van hun staat. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Maar, dat gezegd hebbende, wil ik toch ook graag benadrukken dat er behalve die objectieve waarheid, die eenigheid des geloofs, ook een subjectieve kant aan is. En dan gaat het over onze beleving ervan. Geeft het woord van God ons daar aanleiding toe om daar ook wat van te zeggen? Natuurlijk. Want, nog maar weer dat beeld van dat gebouw. Dat is een heel wonderlijk gebouw, nietwaar? Dat Godsgebouw, die heilige tempel. Een tempel, een gebouw. Als je zo'n gebouw in wording ziet, dan wordt er allerlei materiaal bij gebruikt. Maar één ding kun je van al dat materiaal zeggen, van al die stenen en van die spijkers en van dat hout dat verwerkt wordt en van dat cement en ik weet niet van al die dingen. Dat is allemaal dood materiaal. Dat is maar beter ook, want als dat hout niet uitgewerkt is, dan krijg je later de problemen. Het is echt dood materiaal. En daarom kun je er ook wat mee beginnen. En daarom kun je ook met een zekere waarschijnlijkheid voorspellen, nou ja, dat gebouw dat houdt het voorlopig wel. Want dat materiaal is deugdelijk en dat is inderdaad, ja, dat heeft geen eigen werking meer, tenzij er wat met dat materiaal gebeuren gaat. Want er kan natuurlijk ook met cement enzovoort het een en ander gaan gebeuren, waardoor het gebouw toch bouwvallig gaat worden. Maar normaal gesproken kun je zeggen, dat gebouw houdt het voorlopig wel. Maar op dat punt moet je nou net dat hele beeld dat de Bijbel gebruikt ten aanzien van de kerk die Christus aan het bouwen is, loslaten. Of beter gezegd, je moet proberen in je gedachten iets te bedenken wat absoluut nooit hier in de werkelijkheid zichtbaar is geworden. Want dat gebouw dat Christus aan het bouwen is, dat vereist met levende stenen. Zo zegt Petrus het. En iemand die op het fundament, dit fundament gebouwd wordt, die moet eerst door de Heere gekeurd zijn. Van deug jij wel voor mijn gebouw? En als de Heere nou zou wachten totdat alle mensen uit zichzelf levende stenen zouden zijn geworden, dan kwam er zo'n gebouw nooit. Want er is niemand die van zichzelf een levende steen is. En er is niemand die zoiets ooit zou kunnen voortbrengen. Dan geldt dat woord van de Heere absoluut voor u en voor mij en voor ieder mens, dat we allemaal dood zijn in de misdaden en in de zonde. En toch kan de Heere geen ander materiaal gebruiken dan levende stenen. Want het moet een tempel zijn die opwast. En als de apostel dat woord gebruikt, dan heeft hij twee beelden door elkaar heen gemengd. Het beeld van een gebouw en het beeld van een plant. Want een plant wast op, een plant groeit op. Een plant vanwege het leven dat er in die plant zit. Daar zit groei in. En dan brengt hij dat beeld van die plant ineens over op dat gebouw. En dan is dat gebouw ook een gebouw dat opwast tot een heilige tempel in de Heere. Maar zal dat de werkelijkheid echt zijn, dan moet het materiaal dat erbij gebruikt wordt ook levend zijn. En als de Heer het dan niet vindt, weet u wat hij dan gaat doen. En dan hoeven we ons niet meer af te vragen. En ik denk dat dat ook nooit meer nodig is, gemeente, als je dit ooit in je leven gezien hebt. Ons af te vragen of de Heere wel genadig en barmhartig is. Of de Heere wel het behoud van zondaren zoekt. Of de Heere het werkelijk wel meent als hij zegt dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven zal. We hoeven niet te twijfelen aan de waarheid van deze en dergelijke woorden Gods. En we hoeven niet te denken dat de Heere een God is die er eigenlijk meer behagen in heeft om de mensen maar te laten in hun ellendigheid. En er hier en daar is een enkeling uit te halen aan wie hij dan genade bewijst. Nee, gemeente, als we ooit overtuigd kunnen worden van de goedwilligheid Gods tegenover mensen, van Gods oprechte en eerlijke bedoelingen om zondaren zalig te maken, dan moet u er dus op letten wat de Heere doet als hij ontdekt dat allen afgeweken zijn en dat ze allen tezamen onnuttig geworden zijn. En dat hij bij dat plan dat hij heeft om zich een gemeente te vergaderen, geen enkel bruikbaar materiaal in het mensdom vinden kan en in het geslacht van Adam aantreffen kan. Wat de Heere dan doet. Wat doet hij dan? Dan gaat hij ze zelf eerst maken. Dan gaat God levende stenen scheppen. Dan gaat hij mensen dood in de misdaden en in de zonden door de genade van de wedergeboorte tot nieuwe schepselen maken. Dan laat hij zijn Heilige Geest overtuigend en inwinnend en onwederstandelijk werken op het kerkhof van deze mensheid. En dan doet hij mensen, dan doet hij doden horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En dan voegt de Heere zulke levende stenen toe bij de bouw van dat fundament. En dan worden zulke levende stenen op dat fundament gebouwd. Want dat fundament, dat is op zichzelf ook een levend fundament. Natuurlijk, de Heer Jezus Christus, dat is de levende hoeksteen. En de waarheid Gods is een levende waarheid. En zo ontstaat er die hartelijke verbondenheid, die geestelijke, die innerlijke verbondenheid tussen fundament en steen. En wie zijn het dan tenslotte die door de hemelse bouwmeester gebruikt worden om op dat fundament te worden gelegd en met dat fundament samen te groeien, met dat fundament verenigd te worden? Anders gezegd, in die godsopenbaring, in dat woord der waarheid het leven van hun ziel te vinden. Wie zijn dat? Die het echt kunnen gaan zeggen in hun leven. Dat dat woord van de Heere in hun leven een kracht Gods tot zaligheid zijn geworden, is geworden. Want dat is het. Dat is het wedergeboren worden tot een levende hoop. Door het eeuwig blijvende woord van God. Dat woord dat gaat een mensenleven binnen. En dat woord krijgt effect. En dat woord gaat wat doen. Wat doen? Dat gaat heel dat leven veranderen. Dat gaat die mens op God richten. En wie zijn dat dan? Anders gezegd, wat gaan die mensen dan zien? Wat gaan ze dan geloven? Waaruit gaan ze dan leven? Wat krijgen ze dan lief? Dat geloof, eenmaal de Heilige overgeleverd. Stapje bij beetje, iedere keer weer, als het de Heilige Geest behaagt om ze verder te onderwijzen. En hij geeft ze er ook lust toe. Gemeente, en als u dat bij uzelf nog nooit ontdekt hebt, dat u de lust voor gekregen hebt om bezig te zijn in die dingen. En om uzelf te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Dan denk ik niet dat u echt zoveel reden hebt om te geloven dat het met uw ziel wel in orde is. Want als de Heere door zijn Heilige Geest aan het werk gaat, dan geeft hij zoveel liefde tot dat woord, zoveel verbondenheid aan dat woord, zoveel innerlijke betrokkenheid op dat woord, dat het gewoon niet anders kan. Dan zegt de dichter, ik zal in het onderzoek van uw bevelen waken, want alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En dan ga je de dingen die de Heere geopenbaard heeft toevallen. Spreekt de Heere dan in zijn woord over mijn verloren staat, over mijn ellendig adamitisch bestaan, laat de Heer het dan weten dat er uit mij geen goed voortkomt in der eeuwigheid, dan ga je het met God eens worden. En dan zeg je, Heere, het is waar. En je gaat het ook eens worden met die dingen waar je misschien wel eens aanvechtingen over gekregen hebt. Van is het nou billijk dat de Heere mij die zonde van Adam toerekent? Niet waar, daar zitten mensen wel eens mee. Jonge mensen ook. Van, ja, of ze er soms altijd echt mee zitten, weet ik ook weer niet. Want je kan natuurlijk zo'n vraag ook stellen uit een zekere negatieve instelling. Maar laten we nou aannemen dat je er echt mee zit. Is het nou billijk dat God mij aanrekent? Wat iemand zo lang geleden al gedaan heeft. Als God in je hart werkt en hij gaat door je, door zijn Heilige Geest, de overtuiging geven dat dat woord van God in alle delen waar is en dat God, mijn vaste rots, het onrecht nooit doet. Ga je daar ook vervallen en ga je ook zeggen, Heer, als u het zegt, is het waar. Dan moet ik mijn mond houden. Christenen zijn mensen wie het mond gestopt is. Op bepaalde punten zijn de tegenwerpingen die elk mens van nature in zich voelt opkomen tot zwijgen gebracht. En als het woord van God ons wijst, als dat fundament ons vertelt dat die hoeksteen Christus is. En zijn offer en zijn gerechtigheid en zijn bloed. En dat nou mijn enige hoop en mijn enige verwachting is en ooit zijn kan. Wat gebeurt er dan met zo'n levende steen? Die gaat zeggen, Heere, mag ik hem alsjeblieft meer en meer leren kennen. Och, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Want dan wil je ook niet langs een andere weg weer zalig worden. En dan wil je niet buiten een Christus onzalig worden. Maar als er dan van hem gesproken wordt in de schriften. En als de waarheid Gods ons de dingen openbaart omtrent zijn vernedering en zijn verhoging, zijn lijden, zijn opstanding, zijn verheerlijking. Dan begeert een ziel daarin onderwezen te worden door woord en geest. En zo op dat fundament gebouwd als levende stenen. En dan moet er nog één ding bij, gemeente, want de apostel gebruikt een uitdrukking en in hoofdstuk 2, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. En dat heb je ook in vers 16 van hoofdstuk 4, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd zijnde. Die uitdrukking, bekwamelijk samengevoegd. In het Grieks wordt daardoor de apostel een uitdrukking gebruikt die eigenlijk twee ideeën met elkaar verbindt. Het idee van samenvoegen, samenbinden, bij elkaar brengen. Maar ook het idee van uitkiezen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dan moet u zich een ouderwetse metselaar voor de aandacht proberen te roepen. Niet iemand die met al die precies even grote bakstenen aan het werk is, wat ook alweer een beetje achterhaald is in de bouw, als ik het goed begrepen heb. Maar dat kunt u zich nog wel voorstellen, een metselaar die een muur bouwt van allemaal stenen die precies even groot zijn. En hij moet er alleen maar voor zorgen dat die muur recht is en dat die stenen natuurlijk goed aan elkaar zitten. En dan kan hij aardig snel doorwerken. Nee, niet zo'n metselaar. Maar een metselaar die, af en toe zie je ze dus, zo'n muurtje aan het bouwen is. Dat bestaat uit stenen van allerlei vorm. En verschillende grootte. En hij heeft een idee in zijn hoofd, die muur moet er zo uit komen te zien. En dan heeft hij het plan om hier in groot broksteen, dat hij dan ook nog een keer geschikt moet maken, dat hij dan moet bewerken met zijn beitel of waarmee dan ook, dat hij geschikt moet maken, want dat moet op die plek. En dan moet daar net een stukje kleinere steen. En daar kan net nog een heel klein stukje. En zo voegt hij ze samen, maar hij kiest ze ook stuk voor stuk uit. En met zorg. Hier een grote, daar een kleine. En zo wordt het een kunstwerk. Zo ziet het er een stuk mooier uit dan zo'n muur van allemaal precies even grote stenen. Er zit geen schoonheid, geen aparte schoonheid in. En zo is de grote bouwmeester en kunstenaar de Heer Jezus bezig. En zo komt die tempel Gods eruit te zien, bekwamelijk samengevoegd zijnde. En nou ziet u, dan komt er vanzelf een hele hoop gedachten in naar voren. Want dan worden ze wel allemaal op hetzelfde fundament gebouwd. En dan hebben ze allemaal wel de enigheid van het ware geloof. En toch zijn ze allemaal verschillend. Toch zijn ze allemaal verschillend. En de Heere leidt ze allemaal wel langs dezelfde weg. En toch zijn de wegen verschillend. En ze leren dezelfde dingen geloven en onderschrijven en van harte onderschrijven. Maar de manier waarop ze het leren is bij de een weer anders dan bij de ander. Ze komen allemaal langs die verschillende fasen in hun leven. Waarbij men zichzelf leert kennen. Waarmee God zich aan zo'n ziel openbaart. Waarmee de kennis van de Heer Jezus Christus openbaar meegedeeld wordt. Die levendmaking en al die andere dingen die erop volgen, dat zijn dingen die ze allemaal bij elkaar en in hun eigen leven terug kunnen vinden. En de liefde tot het woord en het gefundeerd steen op het woord, dat is allemaal. En toch zijn ze weer anders. En toch is er de veelkleurige wijsheid Gods. En toch is er de menigerlei genade Gods. En zo zijn Gods kinderen toch geen massaproducten. Allemaal precies eender. En daar ligt soms de moeilijkheid. Want al hebben ze nog zoveel dingen gemeen, soms letten ze alleen maar op de dingen waarin ze onderscheiden zijn van een ander. En dan vanwege kortzichtigheid en vanwege dat ten dele kennen en vanwege, ja noem maar op, allerlei andere gebreken, komt er juist ten aanzien van die dingen wel eens een verwijdering en een vervreemding van elkaar. En dat heeft in de kerkgeschiedenis al zoveel kwaad gedaan. En dat heeft al zoveel verwarring gesticht. En als we nou meer en meer die dingen maar blijven benadrukken waarin we verschillen, dan blijft het een groot probleem. Wij willen toch kennelijk allemaal massaproducten, een hele serie postzegels. Allemaal gelijk. Maar de Heere verheerlijkt zich juist in de menigerlei genade. En weet u wat er nou gebeurt? Als zoals Groenewegen dat zegt in een van zijn versjes, een van zijn gezangen. Hun harten smelten ras in één. Weet je wanneer dat gebeurt? Als die verschillen in wat heb je nou geleerd en hoe ver ben je nu en hoe heb je het geleerd en waar kom je vandaan. En als die verschillen nou eens niet zo belangrijk meer zijn. Maar als je van elkaar voelt, hé, waar hij het over heeft, dat herken ik in mijn leven ook. En als hij daar spreekt over zijn grote bewondering en de beleving van het wonder dat God op hem heeft willen neerzien, hoewel hij het er in alle dingen zo slecht afgebracht heeft. Dan zegt jouw ziel, als je daar inderdaad ook kennis aan hebt, amen. En dan kun je tot grote verwondering ontdekken dat de Heere ze vergadert in de eenheid van het ware geloof. Nee, daarbij zijn alle verschillen niet belangrijk, niet onbelangrijk geworden, zo bedoel ik dat nu ook niet. En we zullen zorgvuldig moeten luisteren, want, en daar kom ik nog wel eens een keertje op terug, de catechismus vertelt ons ook dat de kerk door de Heer Jezus vergaderd zijnde door hem ook moet worden bewaard. En waarom bewaard? Omdat de brandstapels af en toe opgericht worden en omdat mensen in de gevangenis geworpen worden. Nee, niet alleen daarom, maar omdat er ook verleiders uitgaan. En omdat er ook boodschappen zijn, maar daar zeg ik nu verder niks van, die op 99,9% precies het evangelie vertolken, maar met dat 0,1% er net van afwijken. En als die wissel een klein beetje ombuigt, waar kom je dan uiteindelijk terecht? De duivel is slim. En daarom zullen we altijd zorgvuldig moeten zijn. En dan denk ik weer aan Judas, waar we zo ongeveer mee begonnen. Strijden voor dat geloof. En dan mag toch niemand 1 centimeter van dat fundament verplaatsen. En dan zegt Paulus, als ze dat gaan doen, dan krijgen ze mij tegen, dan krijgen ze God tegen. Vervloekt, zei zo iemand. Maar goed, dat komt dan later nog wel eens een keer als God ons de gelegenheid ervoor geeft. Gemeente, ik ga eindigen met de vraag. En eigenlijk is dat de vraag die u zichzelf al hebt behoren te stellen toen we het erover hadden. Want dat is nou voor ons net doorslaggevend. Ben je nu een levende steen? Of ben je alleen maar godsdienstig? Er liggen wel eens van die stenen die ze gebruiken daar, of die op zo'n bouwterrein. En die liggen daar zo'n beetje verloren, ergens op het bouwterrein. Wordt niks meer meegedaan. Op een gegeven ogenblik wordt dat allemaal opgeruimd, wat er nog over is als de zaak klaar is. En dat verdwijnt dan. Zo kun je op het bouwterrein liggen. En door je godsdienst ben je op het bouwterrein terechtgekomen. Je bent er vlakbij, waar de Heer zijn gemeente aan het bouwen is. Maar ben je nou zo'n steen die daar blijft liggen en waar niemand wat mee doet en waar de Heer ook niks mee doet en die straks wordt opgeruimd? Dat zou kunnen. Ben je door die bouwmeester al eens onder handen genomen? Heeft hij je uit die hele hoop van mensenkinderen gehaald en heeft hij er wat van gemaakt waar hij wat mee beginnen kan. Heeft hij je levend gemaakt? En is hij misschien met je aan het werk gegaan omdat er allerlei dingen in zaten die in zijn ogen er eigenlijk af moesten, omdat ze zo zoals ze er waren door hem niet konden worden gebruikt, dan moest hij die beitel erop zetten. Is dat misschien aan de hand, aan de gang? Dat de Heer, ik gebruik nou een ander woord, maar bij die plant kan het eigenlijk ook wel dat de Heer aan het snoeien gegaan is. Maar doorslaggevend, en neem dat dan mee, gemeente, want dat gaat er voor ons om, dat we op dat fundament terechtkomen. En dat we daar staan en dat we daar bewaard blijven. Buiten Jezus is geen leven. Je kunt er vlakbij zijn en toch verloren gaan. Nee, omdat het zo wezenlijk is. Bent u op dat fundament? Bent u door die bouwmeester opgeraapt, nieuw gemaakt, ingeschakeld? En dan vraag ik u vanavond niet of u in de voormuur zit, of in de achtermuur, of in een tussenmuur, want dat is helemaal niet belangrijk. Dan vraag ik u vanavond niet, en hoe ben je nou, hoe val je nou op en wat heb je nou allemaal gedaan en wat vinden de mensen allemaal nou van je? Dat is ook zo belangrijk niet. Maar ben je op dat fundament aangebracht als een levende steen? En mag je zo nou een klein stukje zijn van dat geestelijke huis dat op was tot een heilige tempel in de Heere? Alleen dan is het goed. Alleen dan kun je gerust de toekomst tegemoet. Want dan zal de Heer het werk dat hij begonnen is ook voortzetten. En hoeveel er dan misschien nog af moet en wat hij dan misschien allemaal met je wil doen, dat doet er allemaal niet toe. Maar dan zal zijn werk niet falen. Maar dan moet dat wel in orde zijn. En als dat dan door genade mocht gebeuren, laten we dan zien dat de Heer er ook een behagen in heeft, dat al diegenen die hij nou uitkiest en die hij nu gebruiken gaat, bekwamelijk samengevoegd zullen behoren te wezen. En dat is Psalm 133. Daar heb je het bekwamelijk samengevoegd zijn van al die levende stenen. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het. Dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Amen. 133, het eerste vers. Laten wij samen danken. Heere, nogmaals danken wij u dat gij dit werk doet. En omdat u het doet, mogen we er ook vertrouwen in hebben. Als het ons werk was, heere, ach, dan zou het net als zoveel andere dingen mislukken. Maar u vertrouwt het ons niet toe. En wij leggen het fundament ook niet. U hebt het gelegd. En we hoeven er ook niet eerst nog een keer een besluit over te nemen hoe dat fundament eruit zal moeten gaan zien. En uit welke waarheden het zal moeten bestaan. Want dat hebt u al lang beslist. En daarom deugt het. Daarom houdt het. Daarom is het echt een fundament. En daarom kan de gemeente erop gebouwd worden. Zeker nu Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Heere, en dan dat andere werk. Want dat fundament hebt u gelegd, maar als er niet meer zou gebeuren, zou er nooit een steen zijn die op dat fundament zou passen. Dan zou het nooit harmoniëren, dat fundament en die dode stenen. Maar dat andere werk doet u ook. O Heere, u doet alles. En daarom aanbidden wij u. Omdat u het hele werk doet. En er ook voor zorgt dat er levende stenen komen. Mensen wedergeboren tot een levende hoop. Mensen tot nieuwe bevatting geteeld. Mensen tot nieuwe schepselen gemaakt. Levend door de genadekracht van de Heilige Geest. En u bearbeidt ze en u maakt ze geschikt en u maakt ze zoals u ze hebben wilt. En u maakt ze zoals ze het meest dienstig kunnen zijn aan de verheerlijking van uw naam. Zodat het een gebouw is dat naar het gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Heren, we danken u ervoor dat het ganse verlossingswerk veilig in uw handen ligt. En we smeken u, geef er ons stuk voor stuk deel aan. En laten wij niet rusten voordat we dat in ons leven weten. Wien we geloofd hebben. Voordat we dat weten, Heere, dat dat wonder in ons leven gebeurde. En dat we door genade op dat fundament kwamen. Heilig uw woord aan ons hart. Ga met ons in de week die wij ingingen, sterk en ieder tot het werk waartoe we geroepen worden. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons voor ramp en leed, bewaar ons voor een onverzoende dood. En strek uw vleugelen nog beschermend over ons allen uit, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 89ste psalm en daarvan het eerste vers.
Thank you.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.